Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 135. We zingen de versen 1 en 2. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaard. En ook vers 2, God is goed, looft hem tezaam. 135, de versen 1 en 2. De schriftlezing vanavond is uit Romeinen hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 7. Romeinen 13, de versen 1 tot en met 7. En dan lezen wij het woord van de Heere. Alle ziel zij aan de machten over haar gesteld, onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordonnantie Gods wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees die het goede werken, maar het kwaad. Wilt gij nu de macht niet vrezen? Doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straf, maar ook om het gewetenswil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods, in ditzelfde gedurig bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting dien gij de schatting, tol dien gij de tol, vreze dien gij de vreze, eer dien gij de eer schuldig zijt. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het geloof. En daarna zingen wij Psalm 22, vers 14, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Psalm 22, vers 14, nadat wij eerst belijdenis van het geloof gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, vanavond willen wij nadenken over de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 36. En daarin gaat het over het ambt van de overheid. Artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar belijden wij met de kerk. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie, goede orde onder de mensen toega. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een ieder geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarrende eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Tot zover artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Willen wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst? O Heere, wat is uw volk toch een gezegend volk. Zij die gerechtvaardigd zijn in Christus Jezus hebben het eeuwige leven en ze zullen nooit in de verdoemenis komen. Zij die gerechtvaardigd zijn door u hebben ware vrede in hun hart. En zij die gerechtvaardigd zijn, zullen het ook meemaken in hun leven, dat alle dingen moeten meewerken voor hen ten goede. En zo hebben zij een goede hoop op u. Ze worden door u gedragen heel hun leven lang. En waar is het toch rijk, Heere, om u te mogen kennen, om de vrede die er ligt in u te ervaren. En zo is uw volk een gezegend volk. En nu bent u aan het werk, elke dag opnieuw, om mensen te trekken, om hen over te zetten vanuit de duisternis tot uw licht. U bent bezig om mensen te rechtvaardigen, dat ze in hun hart en ziel ervaren, dat ze overgezet worden vanuit de duisternis in uw licht, dat hun zonden en vergeven worden, dat ze leren te wandelen in een nieuw en godzalig leven. En zo hebt u ons ook vanmiddag hier samengebracht in uw huis, op deze prachtige voorjaarsdag, waarin we het leven zien weer voortkomen door uw trouwe hand en uw trouwe zorg in de natuur. Maar Heere, hier in uw huis belijden wij dat u ook aan het werk bent om dat eeuwige leven en die staat van de rechtvaardiging uit te werken en te schenken. Want wij zijn onder uw woord en het is door uw woord dat het u behaagt om mensen zalig te maken. En zo willen wij u danken voor dat grote voorrecht. En we willen u belijden, Heere, dat wij het niet waard zijn. We willen u belijden dat er allerhande zonde en gebrek en tekort in ons leven is, waardoor wij het helemaal niet verdienen dat u tot ons komt. En u bent nog ook zo goed, u geeft ons die gelegenheid niet enkele keren in ons leven. Dat zou al een voorrecht geweest zijn, want velen ontvangen nooit het evangelie. En als u het ons enkele malen in het leven zou hebben gegeven, dat wij onder de vrije uitnodiging van uw evangelie mochten zijn, dan zou dat een groot onverdiend voorrecht zijn geweest. Maar Heere, u geeft het ons niet maar enkele keren, maar heel ons leven door. En dat tweemaal op een zondag dat wij onder het geklank van dit kostbaar evangelie mogen opkomen. Daar willen wij u hartelijk voor danken, want verdienen doen wij het niet. En laten wij er ons maar des te meer over verwonderen, dat wij in vrijheid mogen opkomen naar uw huis. Heere, wilt u de bediening van uw woord een kracht doen zijn tot zaligheid? Wilt u zo in ons midden zijn? Heere, werkt u in onze harten. O, stort uw heilige geest op ons uit. Al zijn wij vuil en al zijn wij geestelijk gesproken melaats en al zijn wij kreupel en verlamd en blind en doof, Heer, u bent toch gekomen dat de blinden het gezicht zouden ontvangen en dat de lammen zouden springen als een hert en dat de doven zouden horen, dat melaatsen gereinigd zouden worden. En u zou toch aan armen het evangelie geven. En zo willen wij u danken, Heere, voor uw goedertierenheid. En Heer, u hebt het toch beloofd dat u dat wilt doen. En zo bidden wij u, laat dat woord toch vervuld mogen worden uit Jesaja 35. Dat woord waarin u aangeeft hoe de Messiaanse tijd zou zijn. Heere, laat het ook bij ons mogen zijn. Dat blinden mogen zien, dat doven mogen horen. Ja, dat geestelijke doden opgewekt mogen worden tot een nieuw leven. Heere, laat uw woord tot zegen mogen zijn in ons midden. Zegen daartoe ons bij het luisteren naar uw woord en ook uw dienaar in het spreken. Heere, laat hij in getrouwheid aan uw woord mogen spreken. En nu willen wij het hebben over een bepaald aspect van uw openbaring. Een aspect waarin het gaat over de overheid en onze gehoorzaamheid daaraan. Heere, wilt u ons leiden, ook in deze praktische zaken van het alledaagse leven waar uw woord richting voor geeft. En zo mogen wij u bidden, Heere, voor allen die een zekere gezag toegekend worden door u. Wij bidden u voor de kerkenraad en schenkt u hen wijsheid en liefde en opofferingsgezindheid. En schenk hen liefde om hun taak te vervullen. En geef dat ze richting mogen geven en geestelijke leiding mogen verzorgen in het midden van de gemeente. Wil ook daartoe de ledenvergadering zegenen deze week. En ook de kerkenraadsvergadering. Wilt u uw leiding geven in elk opzicht. ook bij de plannen die verschillende commissies hebben bedacht en bewerkt en ook uitgevoerd, ook namens de kerkenraad, en hopen verder uit te voeren voor de verbouw van de kerk. Wilt u ook daarin uw zegen geven? Geef wijsheid aan hen die daarin leiding hebben te geven. En wilt u ons verblijden dat alles in goede banen en goede orde mag verlopen, wanneer we over enkele weken dit kerkgebouw zullen verlaten. Schenk ook dan, Heere, uw ontferming, want wij zijn in alles van u afhankelijk. We willen u bidden, Heere, voor onze plaatselijke overheid. Geef de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders ook wijsheid. Dat geeft dat wij rechtvaardig geregeerd mogen worden. Geef ook genade aan hen, ook in onze gemeenteraad, die uw Bijbelse getuigenis willen uitdragen. Help hen dat te doen op een verstandige en getrouwe wijze. Zo bidden wij u voor de provinciale politiek en de landelijke politiek. En we bidden uw ontferming over onze minister-president en de leden van het kabinet. Geeft u hen wijsheid, Heere, dat wij een stil en gerust leven mogen leiden. En geef dat we ook gehoorzaamheid beoefenen ten aanzien van de overheid. En zo bidden wij u voor de politie en voor hen die gevaarlijke omstandigheden hun werk ook namens de overheid moeten verrichten. We bidden u voor onze leger en de militairen. Bewaar hen en help hen en geef dat ze in goede orde hun werk mogen doen. Heere, geef ook gehoorzaamheid aan de politie en respect en bewaar ook hen in gevaar. En geef, Heere, dat er zo goede orde gehandhaafd mag blijven in ons land en volk. We bidden u voor leraren en meesters en juffrouws op scholen. Geef dat de leerlingen en de studenten goed zullen luisteren en gepast respect zullen hebben voor hen die u over hen gesteld hebt. Geef dat onze jongens en meisjes zullen luisteren naar de meesters en de juffrouws op school, dat ze niet tegen hen in zullen gaan, maar gehoorzaam zullen zijn. Dat bidden wij u ook voor de oudere jeugd op de middelbare scholen en de voortgezette opleidingen. Heere, zegen ook allen die daarin een taak te vervullen hebben. Geef hen wijsheid en liefde om de leerlingen onderwijs te geven. En dat ze dat in getrouwheid mogen doen, kon het zijn in overeenstemming met uw woord. Heere, wij willen u bidden of u uw kerk wilt dragen en sparen en bewaren. Er zijn er die niet vrij kunnen samenkomen, die niet in hun gemeente bij elkaar kunnen roepen, omdat er gevaar dreigt vanwege de overheid. Heere, ontferm u over hen en geef dat uw gemeente toch uitgebreid zal worden. We bidden u of u uw koninkrijk wil laten komen en gedenk hen die vervolgd worden om uw naams wil. En sterk hen wanneer ze in gevangenissen verkeren. Geef hen moed en krachten. Wilt u hen zelf daar opzoeken wanneer hun geliefden hen niet mogen bezoeken? Wilt u hen opzoeken? Want u bent toch de trouwe Heere, de trouwe God die waakt over uw volk en kinderen. En laat ze het mogen ervaren dat u bij hen bent, daar in de gevangenis, zoals Guido de Bret, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, ook zei, dat u daar bij hem was. O, wil het doen, Heere, bij hen die nu gevangen zijn. Heere, we bidden u voor het volk Israël. Wilt u hen bewaren voor vijandelijke regimes die het liefst hen willen uitroeien? O Heere, wilt u al die vreselijke plannen tot niet maken? En wilt u wijsheid geven aan Israël en hen beschermen in het gevaar waarin ze staan. Maar wil boven alles, Heer, het licht van het evangelie hen doen bestralen. Dat orthodoxe Joden tot bekering mogen komen. En dat ook daar uw koninkrijk mag komen. Heere, wij bidden u of u, zo u het, uw werk en uw koninkrijk wilt gedenken. En denken we ook in het bijzonder aan het werk dat gedaan mag worden in Roemenië. Waar wij als kerken ons ook voor willen inzetten. Waar we ook zo meteen voor mogen collecteren. Heere, zegent u het werk. Wil uw koninkrijk daar uitbreiden onder de zigeuners. En doe de Hongaars gereformeerde kerk herleven. En laten er opwekkingen mogen zijn. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen met kracht. En verheerlijk uw naam. Gedenk ons nu in deze dienst. En wil, Heere, uw genade ons schenken. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 82, de versen 1 en 2. 82, de versen 1 en 2. Geliefde gemeente, het is een zegen dat wij een overheid hebben. Een regering. In zijn woord zegt de Heere dat wij de overheid moeten gehoorzamen. Dat zien we op verschillende plaatsen. Spreuken 24, vers 21. Mijn zoon, vrees de Heere en de koning. 1 Petrus 2, vers 13. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Het zij de koning als de opperste macht hebbende. En ook in 1 Petrus 2, vers 17, eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. En toen de NSB op bezoek kwam, in huizen Corrie ten Boom, toen zei de vader van Corrie ten Boom tegen de NSB'ers: eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koningin. En die NSB'er zei, dat staat niet in de Bijbel, dat klopt. Want wij hebben geen koningin, wij hebben geen koning, maar een koningin. En zo verwees hij naar 1 Petrus 2, vers 17. Dat hij de overheid niet wilde gehoorzamen ter zake van de vervolging van de Joden. Want we hebben de overheid te eren en te gehoorzamen in alle wettige zaken. Maar we hebben God te eren en zijn woord te eren boven de overheid. De apostelen zeiden het al in Handelingen, dat ze goden meer gehoorzaam moesten zijn dan de mensen. Maar dan gaat het wel om alles wat tegen Gods woord ingaat. Want ook een goddeloze overheid hebben wij te gehoorzamen in alle wettige zaken. Want toen de apostel Paulus Romeinen schreef, toen was hun overheid de Romeinse overheid. Een goddeloze overheid die de afgodendienst bevorderden. En zij wilden dat de soldaten van het leger wierook zouden offeren aan de keizer. En dat wilden de christelijke soldaten niet. Ze wilden wel strijden voor de keizer. Maar ze wilden niet aan de keizer offeren. Dat was hem goddelijke eer toekennen. En om dat beetje wierook in vuur te werpen, dat wilden de eerste christenen niet. Want dat was een eerbewijs, een goddelijke verering van de keizer. En als ze moesten kiezen tussen voor de leeuwen geworpen te worden of een beetje korrels van wierook in het vuur werpen, dan kozen ze het eerste. Dan maar gedood worden. Maar we zullen goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar in alle andere zaken van het dagelijkse leven hebben wij de machten, zegt Romeinen 13, te gehoorzamen. Alle ziel, elk mens moet aan de machten die over haar gesteld zijn onderworpen zijn. Want de machten die zijn van God. En die zich tegen de macht stelt, die wederstaat de ordinantie van God. En ze zullen over zichzelf een oordeel halen. Zij die zich inlaten met revolutie, zullen een oordeel over zich halen. Want de overheid is, zegt Paulus, van die Romeinse overheid, die overheid is Gods dienares. u ten goede. Maar als u kwaad doet, zo vrees. Want de overheid, Gods dienares, draagt het zwaard niet te vergeefs. Maar ze is een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om des straf, maar om des gewetens wil. De Heere wil dat wij de overheid in alle goede zaken gehoorzaam zullen zijn. En daar gaat het over in de Nederlandse geloofsbelijdenis. We hebben zojuist die prachtige artikelen gezien van doop en avondmaal. En opeens staat dit er dan in. Een artikel gewijd aan de overheid. Waarom heeft Guido de Bret dat daarin gezet? Waarom staat zoiets in een kerkelijk belijdenisgeschrift? Alles van Gods woord staat niet in een belijdenisgeschrift. Het is wel een samenvatting. Maar er zijn hier en daar aspecten aan te wijzen die niet letterlijk zo staan in een belijdenisgeschrift. Zo had ook Guido de Bret deze enkele teksten uit het woord van God niet per se daar een artikel aan hoeven te wijden. Maar toch deed hij dat. Waarom? Waarom staat zoiets in een belijdenisgeschrift? Dat vindt u niet in de Dordtse leerregels. En ook niet zo in de Heidelberger catechismus, maar wel hier in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarom? Dat is omdat de Nederlandse geloofsbelijdenis geschreven is als een getuigenis in de eerste plaats aan de overheid. En de aanhangers van de reformatie die werden verweten dat zij revolutie wilden. Dat ze oproer wilden tegen de overheid. En zo werden de apostelen en de eerste christenen ook verweten dat zij oproermakers waren. Dat was ook een aanklacht tegen Paulus. Maar hier beleidt de kerk dat de christenen de overheid wel willen gehoorzamen. En ze beleiden ook dat de overheid geroepen is een dienares van God te zijn. Dat ze recht en orde moet handhaven. En dat christenen gehoorzaam moeten zijn aan de overheid. En dat zelfs de heidense overheid gezien werd als Gods dienaar. Dus Guido de Bret heeft hier geschreven dat de Heere God de overheid heeft ingesteld. En waarom heeft God dat gedaan? Waarom? Is er vanaf het eerste begin van de mensheid altijd een zekere gezagsstructuur geweest. Dat heeft de Heere God gedaan, belijden wij in dit artikel. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht koningen, prinsen, overheden verordend heeft. En willende dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden. En dat alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven, tot straf der bozen en tot bescherming der vromen. En vromen hoeft niet te betekenen godsdienstige mensen, maar zij die oprecht zijn en eerlijk zijn. Dat die beschermd moeten worden. Dus de overheid is door God ingesteld om orde en structuur in de samenleving aan te brengen. Wanneer dat er niet zou zijn, dan zou dat verschrikkelijk zijn. Dan geldt het recht van het sterkste. En er zijn bij oerstammen die geweest zijn daar in het Amazonegebied en in Papua-Nieuw-Guinea, daar regeerde de recht van het sterkste. En ze maakten elkaar af met wraak en weer wraak. En de levensverwachting was ook heel kort. Omdat er geen deugdelijke overheid was en ieder deed maar wat goed was in zijn eigen oog. En stel u voor dat er geen regering zou zijn en geen politie zou zijn. En dat iedereen maar kon doen wat hij wilde. En dat wapens vrij te krijgen waren. U moet zich niet indenken wat voor een samenleving we dan zouden krijgen. Er zou geen samenleving meer zijn. De ongebondenheid van de mensen moet bedwongen worden. Want de mensen zijn geneigd tot alle kwaad. En zo heeft de Heere de regering ingesteld, zodat onze bezittingen niet gestolen zullen worden. Dat ons lichaam niet verminkt zou worden. Dat ons leven ons niet ontnomen zou worden. En daarom geeft de Heer een overheid. En zo worden de regeerders rechters genoemd. Machten. Schilden der aarde. Koningen en prinsen. Om wanorde te voorkomen. Om chaos te vermijden. En zo is het een blijk van Gods barmhartigheid dat er een regering is. En nu was het juist zo in de tijd van de reformatie dat het gevaar van wanorde en chaos een werkelijkheid was. En daar werden de reformatoren van beschuldigd. Daar werden de aanhangers van de nieuwe leer, de protestanten, de gereformeerden werden daarvan beschuldigd. En ten tijde van Luther brak er ook een verschrikkelijke revolutie uit door de boeren. Luther zelf heeft zich ervan gedistanceerd. En die boeren die waren ook arm, maar die kwamen in opstand met geweld tegen de adel. Ze waren geponeerd van het geestelijk gedachtegoed van Luther. En ze werden aangevoerd door Thomas Münzer, die eerst een metgezel van Luther was geweest, maar hij begon te radicaliseren. En hij ontkrachtte het gezag van de overheid en van de adel. Hij vond dat de overheid behoorde tot het rijk van de duisternis. En respect voor de overheid viel weg en hij preekte aan de boeren dat ze maar in opstand moesten komen. En er braken grote opstanden uit daar in Duitsland. Duizenden boeren die verenigden zich en ze hebben verschillende van de adellijke stand hebben ze gedood. Het leek alsof ze aan de winnende hand waren. Maar het Duitse keizerrijk heeft bloedig wraak genomen en tienduizenden boeren werden gedood. En ongeveer in dezelfde tijd, 1530, braken er ook revoluties uit in Nederland, onder de Nederlandse wederdopers. En ze verzamelden zich uit verschillende steden en ze trokken gezamenlijk op naar de Duitse stad Münster. Want daar was een zwakke regering, een bisschop die niet veel te vertellen had. En weinig verweer konden bieden en ze dachten we kunnen die stad gemakkelijk met geweld innemen. En dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze Münster uitgeroepen tot het nieuwe Jeruzalem. Maar het werd een vreselijke goddeloze toestand. Bloedvergieten, wreedheid, veel wijverij vonden allemaal plaats. En er werd allemaal gedekt door zogenaamde directe openbaring van God. Het was pure revolutie. En de Duitse vorsten hebben zich verzameld tegen die wederdopers in Münster, hebben hen overwonnen. En de drie leiders werden op gruwelijke wijze ter dood gebracht, werden in kooien gestopt en die kooien werden omhoog gehesen, getakeld aan de kerktoren van de centrale kerk daar in Münster. En als u daar ooit nog eens komt en u rijdt de stad binnen, dan kunt u nog steeds die drie kooien daar zien hangen aan de kerktoren in Münster. Dat stamt uit die tijd, uit 1530 zo ongeveer. Er waren dus revolutionairen. En nu dacht de overheid en ook Philips II, de koning van Spanje, die regeerde over ons land toen, die dacht dat al die reformatorische mensen, dat zijn allemaal van die opstandelingen. Het zijn revolutionairen. En daarom heeft Guido de Bret duidelijk in zijn verweerschrift, in de Nederlands geloofsbelijdenis, op laten tekenen dat zij geen revolutionairen waren. Dat ze de mensen aandrongen om de overheid te gehoorzamen. En daarom staat dit artikel in de geloofsbelijdenis. En het is ook een zegen van de Heer dat er een overheid is vanwege het verdorven karakter van de mens. En weet u heel persoonlijk, wanneer de Heer u ontdekt aan uw eigen verdorven hart, dan krijgt u daar last van. Dan gaat u uzelf aanklagen voor God, dat u zich tegen God keert en dat u uit uzelf niet wil buigen voor het woord van God. Dat je daar steeds weer tegenin gaat. En daar krijg je last van. En er wordt heel persoonlijk beleden voor de Heer. En dat u de Heer Jezus Christus nodig hebt. Als u zalig maken die goddeloosheid die van nature in ons is. Bedekt met zijn gerechtigheid. En de zonden wegwast door zijn bloed, door zijn offer. En dan begeert u juist dat uw leven veranderd wordt. Dat u wel gehoorzaamheid betracht aan de Heere. En dat u een ander mens wordt. Dat u vernieuwd wordt. Dat u een licht wordt in deze maatschappij. Dat u het licht van Gods woord gaat afstralen. En dat u wel gehoorzaamheid betuigt. En daarom een christen mens heeft tot taak ook de overheid te gehoorzamen. En daarom dienen wij respect te hebben voor onderwijzers en voor meesters en voor de juffrouws op school. Jongens en meisjes, jullie moeten ook jullie juffrouws en meesters gehoorzamen, naar hen luisteren. Dat wil de Heere. De Heere heeft hen over jullie gesteld. En je mag geen grote mond geven, je mag niet ongehoorzaam zijn. En zo moeten wij ook respect hebben voor de politie. Als de politie ons aanhoudt, respectvol hen toespreken en hen antwoorden. En zo hebben we ook de regering te eren. En we hebben vele voordelen ook van onze regering. Wij mogen een stil en gerust leven leiden. Dat komt ook menselijkerwijs gesproken door de regering. En zo hebben we daar naar te luisteren. En zo mogen we dankbaar zijn dat wij een overheid hebben en dat het maatschappelijk leven door mag gaan en dat de Heere de overheid gebruikt om opstand en terreur en revolutie tegen te houden. Want de mens is immers losgeslagen in het paradijs en geneigd God en zijn naaste te haten. En daarom moet de mens in toom gehouden worden. Het is een grote zegen. Als een mens losgelaten wordt, dan is het verschrikkelijk wat de mens allemaal nog zal doen. In oorlogssituaties kunt u dat tegenkomen. En zo is de instelling van de overheid om onze zonden wil. En de instelling van de overheid is een bewijs van Gods genade. En daarom moeten we daar dankbaar voor zijn en de overheid eren. En we moeten de wetten gehoorzamen. En we moeten de overheid gehoorzamen niet alleen om straf, omdat de overheid ons anders zou straffen. Maar we moeten de overheid ook onderworpen zijn vanwege het geweten. En God heeft de mens een geweten gegeven. Gelukkig wel, als een mens geen geweten had, dan zou hij toch in opstand komen. En als de hele bevolking in opstand komt, dan kan de politie ook geen orde meer handhaven. En dan wordt alles een chaos. Maar de Heere heeft de mens een geweten gegeven, een besef van goed en kwaad. En dat is heel nodig, ook in onze tijd. Wij leven in een postmoderne tijd, dat wil zeggen dat waarheden, geestelijke waarheden, niet meer vaststaan. Dat men ieder mag denken wat hij zelf wil, zolang hij een ander maar niet lastig valt. En het gezag in onze tijd wordt ondermijnd. En dat zit helemaal in de lucht, al wel voor de laatste 50 jaar in ons land. Daarvoor was er meer een mentaliteit van gehoorzaamheid. Maar nu wordt alles ter discussie gesteld. Gezagsondermijning op de scholen, op de universiteiten. En het begint allemaal in het gezin. En weet u, de duivel is als nooit tevoren bezig in onze tijd het gezag in de gezinnen te zoeken te ondermijnen. Dat kinderen hun ouders ongehoorzaam zijn. En we leren gehoorzaamheid in het gezin. Wanneer kinderen opstandig zijn in het gezin, worden ze straks ook opstandig op het werk en opstandig in de maatschappij. Dan worden het ontevreden, ellendige, miserabele, ongelukkige mensen. Een mens moet gehoorzaamheid leren. En dat begint in het gezin. En daarom is het een belangrijke taak hoe ouders met hun kinderen omgaan. Dat we tijd nemen voor onze kinderen. Dat we er voor hen zijn. Dat we luisteren naar hun verhalen. Dat we een atmosfeer hebben van liefde in het gezin. En ook tucht. Liefde, aandacht en tucht in het gezin. Dat is nou zo nodig. Dan voelt een kind zich ook veilig. En kinderen moeten ook met liefde en warmte en met een zekere strengheid opgevoed worden. Zo wordt het gezin veilig. En zo leert een kind gehoorzaamheid. En zo is er orde, is er nodig. Ook in het kerkelijke leven is er orde nodig. Als er geen kerkorde is, we hebben regels in ons kerkelijk samenleven. En als we daar niet meer aan houden, dan ontstaat er ook chaos. En als besluiten van synoden naast ons neergelegd worden, dat we daar niet naar luisteren, dan ontstaat er ook chaos. Dan doet een ieder wat goed is in zijn eigen oog. En dan verkruimelt en dan verwort het kerkelijk leven. Dan is er geen gezag meer. Dan ontstaat de kerkelijke chaos en dat is tegen de wil van de Heere God. We hebben regels en bepalingen en afspraken nodig. Die hebt u op het werk, voor uw werktijden, voor uw loon. En zo hebben we bij alles in het leven orde nodig. En in het gezin en in de kerk hebben wij gelukkig het woord van God. En dat is voor ons de norm. Dat moet de norm zijn in alles voor ons leven. En zo zijn de belijdenisgeschriften ook gegeven. En wij geloven dat die ook door de Heere God zo geleid zijn. Zijn samenvattingen. Van Gods woord om dwaalleer tegen te gaan. Om een getuigenis te geven aan de wereld. En om kinderen te onderwijzen in de waarheid van Gods woord. De belijdenisgeschriften zijn geen knellend juk. Wat in sommige gereformeerde kringen gezegd wordt. Maar de belijdenisgeschriften zijn een staf om mee te gaan. En een lied om te zingen en een stok om mee te slaan. Het is een zegen dat wij belijdenisgeschriften hebben. Dat geeft orde in het kerkelijke leven. En zo heeft de Heer ook in de maatschappij orde gegeven. Daarom moeten wij de overheid eren als Gods dienares. En wat kunnen wij nou van de overheid verwachten? Ze is Gods dienares. Dat betekent niet dat alle overheidsmensen naar de kerk gaan. Velen gaan helaas niet naar de kerk. Maar toch heeft God hen opgeroepen om een dienaar van God te zijn. Waarom? Hoe dan? Om het gezag van recht en orde, zoals de Heer het wil, op te leggen op het volk. En veelal gebeurt dat ook. Moordenaars worden gestraft. En dieven worden gevangen gezet. En zo is er een zekere orde. En wat kunnen we dan van de overheid verwachten? Wat wil de regering dat de overheid doet? Nou, wetten maken die nuttig zijn voor het land en voor de bevolking. En de onderdanen hebben deze wetten te gehoorzamen. Daarnaast moet de overheid ook recht spreken. Wanneer er een rechtszaak is, dan moet er recht gedaan worden. Een eerlijke rechtspraak. Vervolgens moet de regering ook mensen aanstellen die toezicht houden op het land. Die leiding geven, leiders over het leger, ambtenaren die trouw hun werk verrichten. En de overheid moet op eerlijke wijze geld inzamelen om daarmee de bevolking te dienen. De belastinggelden moeten eerlijk besteed worden. Daarnaast moeten misdadigers gestraft worden en zij die de algemene orde verstoren moeten uit de maatschappij verwijderd worden. Er moet oorlog voorkomen worden. Het leger moet in goede orde zijn om het land te beschermen tegen vijanden. Welvaart en welzijn van het land moeten bevorderd worden. En zo moet de overheid ook mensen straffen. En de apostel spreekt daarover in Romeinen 13. Dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. En het zwaard wordt gebruikt om iemand te doden. Wanneer iemand het leven van een ander genomen heeft, dan moet het leven van die dader weggenomen worden. Zo gebiedt Gods woord dat. Gods woord leert de doodstraf. Wanneer het duidelijk bewezen is, dan moet de doodstraf toegepast worden. Dat heeft de Heere zelfs gezegd in Genesis 9, na de zondvloed, als een algemene bepaling voor heel de mensheid, na de vloed. Genesis 9, vers 6, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Nu kan de Heere wel een moordenaar doden. Maar de Heere wil dat dat plaatsvindt door middel van de regering. En de Heere bekleedt de ene mens met macht over de andere. En God wil zich bedienen van mensen om het bloed van de mens te wreken. En zo geeft de Heere de overheid een zwaard in haar hand. En de overheid heeft de taak om dat zwaard ook te gebruiken. En daarom moet doodstraf plaatsvinden in de rechtspraak. Dat doet ons land niet. En vele landen doen dat niet meer. Maar daarmee gaan ze wel tegen Gods woord in. Want de doodstraf is niet alleen als afschrikwekkend voorbeeld. Het is ook niet omdat daarmee wraak behaald wordt. Maar omdat God dat geboden heeft. Want de mens is Gods beeld. En als een mens gedood wordt, dan wordt het beeld van God aangerand. Daarom. En als we verder lezen in dit artikel 36, sommigen van u zullen weten dat daar ook een artikel, een gedeelte in staat wat onder discussie gestaan heeft, namelijk dat het de taak van de overheid is om de ware godsdienst te bevorderen en de valse godsdienst uit te roeien. Dat lezen wij hier en hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie. Dat woord politie betekent eigenlijk politiek. Dat betekent de politieke orde. Dat betekent niet de agenten. Maar de politie betekent hier de politieke gezagstructuur in het land. Dus het ambt van de regering is acht te geven over de politieke gezagstructuur. Maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst. om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God door een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Nou, daar is heel veel om te doen geweest om dit gedeelte van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit uitroeien van alle afgoderij en valse godsdienst betekent niet dat de overheid geroepen is om te vuur en te zwaard en met gevangenissen en doodstraffen zij die de valse godsdienst aanhangen uit te roeien. We moeten geen mensen uitroeien, we moeten de leer van deze mensen uitroeien. Ja, zegt u, maar dat is niet haalbaar. Nee, misschien niet. Maar besef goed, dat was ook niet haalbaar in de tijd van Guido de Bray. Dat wist hij heel goed. Hij zat ook in een gevangenis. U vindt het misschien nu een donkere tijd en een goddeloze tijd. Maar in de tijd van Guido de Bray, wanneer u zo'n exemplaar van de geloofsbelijdenis in uw jaszak had, en ze vonden dat, dan had u opgepakt kunnen worden, in de gevangenis geworpen en waarschijnlijk zou u gedood worden. Zo was de overheid in die dagen. De overheid bevorderde helemaal niet de ware godsdienst. En ze waren bezig hen die de ware godsdienst aanhingen te doden. Gods kinderen werden opgepakt. Ze werden verbrand. Ze werden gedood. En toch schreef Guido de Bray: de taak van de overheid is naar het woord van God om alle afgoderij en valse godsdienst te weren. Hoe moet dat dan? Hoe zou het moeten in onze tijd met verschillende culturen en vreemde godsdiensten? Moeten wij dan vluchtelingen en immigranten maar weigeren op te nemen? Nee, de Heere geeft duidelijk aan dat wij vreemdelingen moeten gedenken en herbergen. En zij die in nood en in benauwdheid zijn, dat we hen welkom moeten heten. Maar we moeten niet hun godsdiensten en openbare samenkomsten goedkeuren en bevorderen. We moeten gastvrij zijn voor vreemdelingen, maar niet voor hun godsdienst. Zo zou het moeten. Dat het niet haalbaar is, dat begrijp ik ook wel. Maar zo zou het moeten. En er zijn kleine christelijke partijen die dit principe nog steeds aanhangen en voorhouden. En de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden hield zich hier ook aan. Officieel was alleen de gereformeerde leer toegestaan. En oogluikend werden andere kerken toegestaan. Ze werden niet vervolgd. Ze werden niet in gevangenissen gestopt, valse leer, maar alleen de gereformeerde kerken, die werden bevorderd. En zo kregen we in ons land de schuilkerken, dat Roomse kerken en kerken van wederdopers en de kerken van de remonstranten, die werden gedoogd, maar ze mochten niet opvallen. In Groningen heb je een kerk van de wederdopers en die ligt achter andere gebouwen. Moet door een klein gangetje moet je doorheen, dan vind je het kerkgebouw. Mocht er niet opvallen. En ik meen dat hier in Sommelsdijk ook twee kerken zijn, die lijken net op gewone huizen. Ik meen van de remonstranten, van de doopsgezinden. Van buiten zie je niet dat het een kerk is. Nog steeds zo. Omdat ze dan wel hun godsdienst mochten belijden, maar het moest niet opvallen. Het moest eigenlijk op een zolder plaatsvinden of achteraf. Inmiddels is dat veranderd. En wat ik gehoord heb van een ambtenaar op de begraafplaats in Groningen, daar was ik samen met mijn vrouw enkele jaren geleden. dat de islamitische begraafplaatsen worden gesubsidieerd door de overheid. Maar dat de gewone burgers maar zelf moeten betalen voor hun graf. En de kerken daarvoor geen bijdragen ontvangen. Dus daar is dan weer omgekeerd. En het gaat er ook niet om dat wij belijden wat haalbaar is. Het gaat erom dat wij belijden wat waar is, wat moet. En daarom belijden wij voluit artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden dat het nog steeds de taak is van de overheid om de ware godsdienst te bevorderen. En zo zullen ze goede zorg hebben voor de bevolking. Dit is de schriftuurlijke eis die gesteld wordt aan een regering. En dat vond ook niet plaats ten tijde van de apostel Paulus. Maar toch hield hij vast aan het eren van de regering. Guido de Bray werd kort nadat hij gevangen genomen werd gedood op het schavot. En toch heeft hij beleden dat de overheid de ware godsdienst moest bevorderen. De werkelijkheid voor hem was dat de valse godsdienst bevorderd werd. Hij heeft niet beleden wat haalbaar was, maar wat het woord van God ons voorhoudt. En daarom is het ook een taak voor ons om de overheid tot de orde te roepen. En dat gebeurt ook van tijd tot tijd. Ook door bijbelgetrouwe christelijke partijen. En er wordt de regering aangesproken op het tolereren van zonden. En zelfs nog zonden bevorderen. We denken aan de abortus. We denken ook aan de propaganda voor second love. Dat mensen huwelijksontrouw eigenlijk aangeprezen wordt, geadverteerd wordt en ook goedgekeurd wordt door de regering. Zodat de regering echt niets uitmaakt dat wanneer u mevrouw een paspoort moet aanvragen, dan komt uw meisjesnaam daarin te staan. Niet meer de naam van uw man. Omdat er zoveel gescheiden wordt en de overheid geeft daar niets om. De overheid bevordert ook het verkwisten van geld door loterijen aan te prijzen. En zo leven wij helaas in een tijd waarin onze regering ook ethische principes hanteert die haaks staat op Gods woord. En toch moet de kerk vasthouden aan deze belijdenis, want zo vraagt Gods woord het ons. En als wij nadenken over de macht van de overheid, er zijn ook grenzen. Grenzen aan de macht van de overheid. Ze mogen zich niet bemoeien met kerkelijke zaken. En het was wel zo in de tijd van de zeven Verenigde Nederlanden, de republiek uit de 17e eeuw, dat de overheid dat wel wilde doen. Dat de plaatselijke overheid, gemeenteraad, die magistraat, de gemeenteraad, die wilde goedkeuring geven aan de beroepen van een predikant. En ze wilden ook invloed kunnen uitoefenen op tuchtzaken. Maar dat was niet goed. De regering heeft niets te maken met tucht in kerkelijke zaken. En de overheid hoeft niet toezicht te houden op de prediking. Dat is een taak van de kerk. We zien het in de schrift, hoe er godzalige koningen waren. We denken aan koning Josia, die ook de valse godsdienst duidelijk, die valse altaren van de afgoden heeft omvergeworpen. Het land gereinigd heeft en dat het land ook gezegend werd onder die godvrezende koning Josia. We kunnen denken ook aan koning Hiskia en aan koning David. Wat een zegen om zo'n regering te hebben. Zo zijn er ook regeerders geweest in de tijd van de reformatie die het gereformeerd geloof waren toegedaan, die veel goeds betekend hebben voor een land. En zo is het de taak van de overheid om het koninkrijk van de Heere Jezus te bevorderen. En wat zijn dan de plichten van de onderdanen ten aanzien van de overheid? Het staat ook in dit artikel. Voorts een ieder, van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich aan de overheden te onderwerpen. Schattingen te betalen, belasting te betalen. Hun eer en eerbied toe te dragen. Hun gehoorzaam te zijn in alle dingen die niet strijden tegen Gods woord. Voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere besturen wil in al hun wegen, dat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Dus wat de onderdanen moeten doen, is wat Romeinen 13 zegt, vers 6 en 7. Schattingen betalen, belasting betalen. Ze zijn dienaars van God. Zo geeft aan een ieder wat geschuldigd zijt. Schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrees die gij de vrees, eer dien gij de eer schuldig zijt. En daarnaast moeten wij ook voor de overheid bidden. Dat moesten de weggevoerde ballingen doen ten tijde van Jeremia. En Jeremia schreef hen een brief. En in die brief schreef hij dat zij daar huizen moesten bouwen en wijngaarden moesten planten. Dat ze zich daar moeten vestigen, want ze kwamen echt niet na enkele jaren weer terug. Ze zouden daar 70 jaar blijven. En dat ze moesten bidden voor Nebukadnezar en voor die heidense Babylonische overheid. Zoek de vrede der stad waarin ik u gevangen heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Jeremia 29 vers 7. En zo moet er ook eer bewezen worden. De broers van Jozef, die bogen zich neer voor Jozef. Die zeiden niet, nou die Jozef, ze wist niet dat hij Jozef was. Die Egyptische heerser, nou wij zijn verbondskinderen, wij gaan niet buigen voor u. Nee, ze bogen zich met alle respect. Dat is geen aanbidden, maar wel eer bewijzen. We zien de profeet Nathan, die tot David komt en David ook eer bewijst. Buigt voor David. Maar toch heeft deze Nathan David de waarheid gezegd. Zo moeten we gepaste eer bewijzen aan hen die over ons gesteld zijn. Maar steeds eerst de Heere dienen. En daarom als de overheid ons iets gebiedt wat tegen Gods woord ingaat, dan mogen wij hen niet gehoorzaam zijn. Als de overheid wil dat ambtenaren het homohuwelijk moeten bevestigen, dan moeten zij dat weigeren. Wanneer dokters gezegd wordt dat zij abortus moeten uitvoeren en aanprijzen, dan behoren zij dat te weigeren. Wanneer de overheid verplicht wil stellen dat alleen de evolutieleer officieel geleerd mag worden, zoals helaas het geval is in Engeland, dan moeten geestelijke leraren dat weigeren. Dan dienen ze naast de theorie van de evolutieleer ook aan te geven wat de zwakke kanten en wat niet klopt aan de evolutieleer aan te geven. En dat ze daarnaast het Bijbelse getuigenis geven. Wanneer de kerk het zwijgen opgelegd wordt door de overheid, dat ze niet mag getuigen in het openbare leven dat de Heere Jezus de enige weg is tot de zaligheid, dan moet de kerk die beperkingen weigeren. Wij mogen ons niet het zwijgen laten opleggen. Dat we met gepaste respect en met eerbied en met fatsoen dat moeten doen, maar de openbare getuigenis, dat moet wel plaatsvinden. Ongeacht de prijs die we daarvoor zouden moeten betalen. De kerk is het zout der aarde, een licht op een berg. En dat moet ook zo blijven. Een stad op een berg en een licht in deze wereld. We moeten niet uitdagend zijn, niet recalcitrant. In ootmoed en liefde het woord van God uitdragen. En straks zal het zo zijn dat de ware godsdienst verboden zal worden. Of het wordt gemarginaliseerd, het wordt geduwd aan de rand van de samenleving. En straks mogen we binnen de vier muren van het kerkgebouw wel belijden wat we willen, maar niet daarbuiten. Maar daar mogen we niet in meegaan. Tijdens Nazi-Duitsland werd de kerk gelijk geschakeld met het nationaal socialisme. En vandaag wil de regering van China de christelijke kerk daar laten functioneren volgens socialistische principes. Maar de huisgemeenten weigeren daaraan mee te werken. En straks zal het zo zijn, zegt het boek Openbaring, dat niemand zal kunnen kopen of verkopen dan hij of zij die het teken van het beest op zijn voorhoofd draagt. Maar ondanks dat alles moeten wij goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. We mogen ons geweten geen geweld aandoen. Sommigen hebben daarom het land verlaten. Alles achtergelaten, omdat ze niet wilden toegeven aan de eis van de overheid. Maar wat een zegen wanneer een land godvruchtige regeerders heeft. Daar gaat zegen en licht van uit. Wat een zegen om rechtvaardige leiders te hebben, die nederig zijn, wijs, die ijverig zijn. En zo mogen wij bidden en moeten wij bidden dat wij zulke regeerders mogen hebben. Want gerechtigheid verhoogt het volk. Dan zal het land gezegend worden. Het hoort bij de vreze God. De overheid en alle goede zaken te gehoorzamen. En voor haar te bidden. De Heere geven dat wij ook daarin, in deze praktische zaken, onze plicht verstaan. Amen. Zullen wij zingen Psalm 75, de versen 1 en 2. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo mogen wij u danken voor onze regering en onze overheid. Voor de politiemacht die er is. En voor het leger en voor de gezagsdragers die er zijn. Heere, wij bidden u uw zegen voor hen. Geef dat wij geregeerd mogen worden naar de eisen van uw woord. En wij bidden u of u een eind wil maken aan de vreselijke abortus. Wij bidden u, Heer, of u wil geven dat het leven gerespecteerd wordt, het oudere leven en het nog ongeboren leven. Heere, geef dat andere wetten die tegen uw woord ingaan, dat die afgeschaft zullen worden. Wij bidden u, Heere, voor regeerders die eerlijk zijn, rechtvaardig en wijs, die niet hun eigen belang op het oog hebben, zelfs niet het belang van hun politieke partij, maar die het landsbelang op het oog hebben. Heere, geef zo vrede en aangename rust in ons vaderland. We bidden voor ons vorstenhuis. In het verleden is er zegen uitgegaan van het huis van Oranje. Laat dat ook nu weer mogen gebeuren. Heere, zegen ons vorstenhuis, onze koning en koningin, met Gods vrees in hun harten. Laat uw woord hen mogen bepalen en besturen. We bidden u voor die volksvertegenwoordigers die uw woord lief hebben. Geef hen moed en krachten, vaak wanneer ze alleen staan. Geef dat ze respect zullen afdwingen door hun houding, door hun eerlijkheid, door hun nuchterheid en hun praktische wijsheid. Heer, wij bidden u of uw woord een zouten zout mag zijn in onze maatschappij. En dat zij die uw naam belijden, dat zullen blijven doen, ook in onze maatschappij. Zegent u de christelijke scholen met allen die daaraan verbonden zijn. We bidden u, Heer, om de komst van uw koninkrijk en de uitbreiding van uw rijk, totdat eens het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen vanuit de hemel en dat dan ook alleen de ware godsdienst aanwezig zal zijn. Dan zullen al uw kinderen u eeuwig eren. Heere, geef dat wij daarbij mogen zijn. En we hebben het gehoord dat wij van nature een overspelig en weerspannig hart hebben. O, wij bidden u, bekeer ons tot u. En geef dat we in oprechtheid u zullen zoeken, liefhebben en eren. Gedenk ons zo. Ook deze week met alle activiteiten, de catechisaties, verenigingsleven en de vergaderingen, de ledenvergadering. Heere, gedenk ons zo. Ook als gemeente. Doe ons trouw zijn aan uw woord. Laat er orde mogen zijn ook in ons kerkelijk leven. En dat uw belijdenis en ook de orde ook door de generale synoden opgesteld, dat daaraan gehoorzaamheid betracht worden. En dat er orde mag zijn. Ook in ons kerkelijk leven zoals u het gewild hebt. Heere, hoort u ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 72, het zesde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.